moest ik alleen nu maar vertellen over... Met die is slecht afgelopen, die is in elkaar geslaan, die heeft zelfmoord gepleegd. Ja, dan had ik misschien nu een sensationeel verhaal gebracht, waar dan media wel in geïnteresseerd zijn, maar het zou geen echt verhaal zijn. Dat zijn dingen die gebeuren, maar die niet de doorsnede vormen van het verhaal dat we beleven.
Je gaat zo meteen luisteren naar het gesprek dat ik heb gevoerd met Chris van Lijzenbetten. Chris is opgeleid als chemicus, als ik me niet vergis, maar heeft op een bepaald moment beslist om Habbekrats op te richten. Habbekrats is een van de grootste jongerenorganisaties, jongerenwelzijnorganisaties van ons land. Staat onder de bescherming van Haar Majesteit de Koningin, als ik me niet vergis. Mm-hmm. En het is ook gewoon een heel fijne en verstandige kerel. Wat vond jij van het gesprek, Tom?
Ja, het is echt een onverbeterlijke optimist, hè? Ja. Het is echt, ik heb een paar keer geprobeerd met een paar cynische... vragen zo, om hem ja, down te krijgen of zo, maar dat gaat niet. Ik denk echt dat is iemand die op het positieve focust en echt niet anders kan. Dat wordt heel duidelijk op een duur.
Wat ik zo schoon vond, is dat als ik probeerde om dan ja, zo wat te prikken of zo, of het was vaak ook echt oprecht uit ongeloof dat ik doorvroeg, dat het antwoord zo absurd eenvoudig en menselijk was. Mm-hmm. Zo. Mm-hmm. Dat van die hele grote maatschappelijke problemen die je met twee hoofdletters schrijft, dat zijn antwoord zo is van, ja... Enfin, ik moet luisteren,
maar... Ja, in de praktijk, in het kleine.
Ja. En die doet dat op een grote schaal, met veel jongeren.
Het is een grote vraag die ook al veel gesteld is in voorbije gesprekken, zo, van... Het gaat dan zo over dat we als maatschappij altijd de symptomen bestrijden, dat we nooit preventief werken. En als oplossing wordt dan altijd gezegd, we moeten preventief werken, maar daar stopt het dan. Mm-hmm. Ik vind dat dit hele gesprek zo een antwoord is op hoe ziet dat eruit, die preventie.
Ja, welke skill moet je kweken om dat te doen. Ja. Goed, we hopen dat jullie even hard genieten van dit gesprek als dat wij van dit gesprek genoten hebben. Laat ons zeker weten wat je ervan vond. Tip ons ook, gasten. Dat is altijd... fijn. En als jij het belangrijk vindt dat er een plek bestaat op aarde waar mensen over grote vragen praten, zonder noodzakelijk altijd het antwoord te kennen, want dan kunnen we het niet beloven, dan stel ik voor om dat je mecenas wordt van Zwijgen is geen optie. Hè. Meer info daarover vind je op zwijgenisgeenoptie.be/mecenaat. Je kan ook eventueel steunen met een eenmalige bijdrage. Meer info daarover vind je op zwijgenisgeenoptie.be/doneer. Dank u. Dat was het eerste miljoen frank, denk ik.
Miljoen frank, ja.
Ja, dat je gekregen hebt. Dat was echt voor drie projecten. Nee, daar heb je drie projecten mee gedaan, waar dat de steden echt vroegen van... We zitten hier met jonge gasten die brommers pieken, ze leegrijden en echt ze dan in de Schelde dumpen. Kunnen dat hier komen oplossen?
Ja.
Zo.
Dus de overheden maakt dezelfde de klik naar probleemjongeren.
Niet preventief, maar eigenlijk...
Ja, we hebben daar een bende zitten. En,
woord ook meteen.
De bende vandaar. En in Gent zijn we
in Ledenberg,
dan... Ja, Hamme, Wetteren, Ledenberg. Dus dat ging telkens over een bende. Maar ik dacht van... Ja, ik moet daardoor. Ik had ook dat diploma. Ik kon niet zeggen, ik ben de ervaringsdeskundige, want dat was ik niet.
Een laborant.
Ik was ook niet academisch geschoold om te zeggen van, ik ken wel preventieve technieken of ik ken formules of wat weet ik allemaal. Maar het heeft wel gewerkt. En door...
Waarom heeft dat gewerkt? En hoe heb je dat dan... Want het was een kracht. Want je zit niet in een preventieve context. Je zit in...
Omdat ik dat toch gedaan heb. Dus ik heb... Dus ondanks dat eigenlijk een curatieve context was, heb ik dat toch opengetrokken. Behalve te focussen op de groep en hun moeilijkheden, heb ik altijd gefocust op een ruimere omgeving en de mogelijkheden.
Maar kun je mij dat concreet maken? Want ik vind dat zo'n grote... Je hebt een miljoen Belgische frank. Dat wat niet zoveel is eigenlijk.
Dat is niet zoveel, maar...
En dan heb je drie steden waar dat er drie keer een bende is, om een woord maar te gebruiken, van toch redelijk wat mensen. Jij bent daar met een idee. Maar dat is meer dan dat is het ook.
Dat is niet meer dan een idee. Ja.
En dan... En je werft mensen aan, je gaat zelf...
Daar had ik geen geld voor mensen aan te werven. Bij een miljoen Ja, kon ik amper, ja, ik moest ook zorgen dat, dat alles gedaan was voor dat miljoen. Dus ten eerste moest ik dat geld vermeerderen. Ik moest de mogelijkheden vermeerderen. Dus ik ging maar met mijn opdracht van de minister naar de gemeentebestuur. En ik zei, naar waarheid, ik heb een opdracht van de minister van Welzijn om ervoor te zorgen dat er 350 jongeren niet in moeilijkheden zouden belanden.
Ah, gaat het, dus ja. 300, een miljoen en 350
jongeren. Dat was ook de voorwaarde van minister Lensen. Dus het was geen grote cadeau. Er stond tegenover, Chris, je moet aantoonbaar 350 jongeren helpen die daardoor niet in een moeilijke situatie, dus in feite in een instelling of in een gevangenis zouden belanden.
Okay.
Maar in die tijd was het al meer dan een miljoen frank om één jongere in een instelling te houden. Dus dat
dus je had een rendement van maal van 300, een veelvoud van 300.
Dat was de bedoeling van de minister. Ja. Ik dacht waarschijnlijk... Ja,
350 miljoen besparen voor
die
een miljoen.
Die kerel die gaat dat die rap beu zijn, maar ik ga van zeggen, dag. Ik ga maar zeggen, zag vanaf. Ja, ja.
Wie weet lukt het hem met twee en dan heb ik nog een miljoen gespaard.
Ja. Dus ik ben dat toch gaan doen. Mm-hmm. Dus ik heb naar die gemeentebestuur gezegd, van, ik heb de opdracht van de minister. Als we dat nu samen invullen, die opdracht, want jij hebt hier vast zo'n jongeren, dan...
Winnen we allemaal.
Ja, en dan mm-hmm. moet de gemeente ook een deel betalen.
Ja.
En op die manier kon ik dat bedrag verveelvoudigen. Ik zal het zo zeggen, het was niet ineens 3 miljoen, maar het was wel meer, dus ik had meer armslag. En dan moest, als die basis gelegd was, ja, dan moest alles nog gebeuren.
Ja,
en, dan kwam het erop neer om naar die jongeren te stappen.
Maar jij, met uw notto?
Met mijn notto, ja, naar, op de voet.
Ja. Naar het pleintje dan?
Ja, in het Hol van de Leeuw. Maar het gekke is...
Ik ben Chris.
Het leek een beetje stom, maar misschien daardoor, hè, want ik, gelijk in Ledenberg, ja, ik had dan een lokaal gekregen, dat was in het Keizerspark, was een oud restaurantje, het vet van de muren staat geschrepen, dat allemaal ingekleed, mooi geschilderd, ingericht, samen met de schepen van Welzijn toen, van schepen van Sociale Zaken, die stond daar mee achter. Om de eerste dag die jongens te verwelkomen. En dan sta ik daar zo met papieren bekertjes en een fles cola en een fles limonade. En dan komt daar zo die bende binnen. En
die kwamen wel binnen.
Die kwamen wel binnen, want ik had die geronseld. Hè. Ik had overal naar de pleinen geweest en gezegd, kijk, ik zou iets willen doen voor de jeugd. Hier is geen jeugdhuis of zo. Willen we dat aanpakken? Ik kan een oude, mm-hmm. ik kan samen met jullie een oude ruimte opknappen in het Keizerspark. En dat wordt jullie jeugdhuis. Ik sta daar dan met mijn bekertjes en misschien, ik weet het niet, maar dat zegt van een jongen die daar staat met papieren bekertjes, met cola in, dat voor hen ontwapenend werkte van, ja, daar gaan we ons nu toch niet tegen verzetten, want die meent dat goed. En ik meende dat ook goed en ik denk dat, ik vind van jongeren dat die maar heel goede voelsprieten hebben. Wat bleef?
Hoe oud was je
29 jaar.
29, ja.
Ik was eigenlijk, een snotneus tussen die mensen.
Ja.
En helemaal dus daarvoor niet opgeleid. En gelukkig, want anders had ik misschien gedacht aan een methodiek of zo. Van oei, nu moet ik dat doen. En als zij dat doen, moet ik iets anders beginnen zeggen. En ik moet... Allee, dus
ja, is dat wat je bedoelt met die voelsprieten? Dat ze zo voelen als het niet oprecht
is? Zij voelen als het
oprecht, niet oprecht is?
Absoluut, zij voelen dat direct. Hè. Je moet... en geen blaasjes meer. Die voelsprieten staan zo op scherp. Wij noemen dat de jongeren met stekels. Vandaar zijn die met stekels beginnen afbeelden. En die stekels die zijn heel gevoelig. Daaraan weten ze, is iets echt of niet? Zit je goed of niet? En op het moment dat je die stekels raakt, dan is het natuurlijk gevaarlijk. Dan heb je... Je moet goed weten van... Ik bekijk het zo... In die stekels vergelijken we met een bolster. En daarin van binnen is het warm en gezellig. Gelijk een bolster van een kastanje. Je doet die open, daar zitten haartjes in. Die noot zit daar goed beschermd.
Ja.
Daar moet je proberen in doordringen. Dus weg van de stekels en proberen met het binnenste van de bolster te werken. En hoe dat allemaal precies werkt, dat zou ik niet kunnen vertellen, aangezien dat ik het niet academisch kan uitleggen, maar ik kan het wel vanuit ervaring zeggen van dat het wel werkt. Dus dat als je ontdekt wat dat er allemaal zit achter die stekels. En voordat je het weet, dus die zware jongens van toen, die door, toch door anderen als zwaar worden gecatalogiseerd, dus die dat niet, zichzelf zo niet benoemen, ja, die verdwijnen plots. En plots zijn dat jongens gewoon die daar komen. Ja, ik zeg nu steeds jongens, daar waren het vooral... Ik kreeg vooral jongens, hè. Het waren bendes, dus de bendes waren vooral jongens. En ja, dus voordat we het wisten, had je een goede band en bleven die komen. En hadden ze eindelijk iemand gevonden tegen wie dat, bij wie ze konden zijn, wie ze waren. En ze hoefden niet meer dat gedrag te vertonen. Zij hoefden niet meer mee... Ja, zij hoefden niet meer met geweld bezig te zijn of dingen kapot te maken om een elan te geven. Dat was helemaal niet nodig. Dat werkt ook niet bij mij. Dus. En begrijp je, voor hen is dat ook wel heel vermoeiend om altijd tot een bende te moeten behoren. En dat vraagt attitudes die soms niet eigen zijn aan hun. Dat vraagt... Attitudes van een bende zijn niet altijd gemakkelijk te volgen. Je moet daar zijn, je moet vastberaden zijn, je moet kunnen vechten, je moet je kunnen verdedigen, je moet de held kunnen uithangen, je moet tegen een aantal dingen zijn, soms agressief zijn, zeker rebels. Dus. En ik heb en ook geleerd dat er een alternatief is voor een bende, namelijk een club. Dus de groep gelijkgezinden die... in een goede context iets doen, die iets creëren en die staan voor iets positiefs. Dus er zijn op dit moment 17 locaties, ja, waar we jongeren ontmoeten, waarvan 4 in Gent. En sedert vorig jaar hebben we een Zuidpool en een Noordpool. Mm-hmm. En de Zuidpool is de werking die zich ontwikkelt meestal buiten aan Gent-Zuid. Mm-hmm. Dus voor de jongeren die zich daar in het Zuidpark begeven en die bijvoorbeeld wel graag bij die skaters zouden doen, wel urban dingen zouden doen, maar daar de mogelijkheden en de middelen niet voor hebben. Mm-hmm. En dat wordt gedaan door 2...
Het is wel interessant dat je babbelt, hè? Want ja, ik volg dat bijvoorbeeld. Er zijn wat nieuwsberichten over Gent-Zuid. Ja, en, ja, en als je die nieuwsberichten leest, dan de laatste nieuwsberichten waren, denk ik, skatertjes die mm-hmm, meppen hadden gekregen of zo, of een skateboard. Ja. En hoe dat jij het verwoordt, dat je spreekt over jonge gasten die bij de skaters hangen, ja, maar niet de middelen hebben om, ja, mee...
Dus zij zijn op dat moment worden ze geconfronteerd met, oh, die skaters die hebben allemaal, die hebben fancy kleren en weer al nieuwe sneakers. En wij hangen, ja, daar rond en wij hebben dat niet. Wij hebben geen skateboard en al. Dus met onze werking, Gent, de Zuidpool noemen we, ja, dat dan, proberen we die met elkaar te brengen. Dus, en gaan die samen voor elkaar zorgen. En dat urban gebeuren, dat is eigenlijk dan een beetje het decor waarbinnen alles gebeurt.
Ja.
De Noordpool voor ons, dat is een werking aan de nieuwe dokken. Dus vroeger de oude dokken. Dus ja, eigenlijk is dat een mooi project van stadskernvernieuwing. Die heeft eigenlijk, vind ik, weinig... resultaat gaat voor de arme mensen die daar al wonen.
Ja.
Met name bijvoorbeeld de mensen die in die blokken wonen aan de Afrikalaan.
Ja.
Dat zijn, die behoren tot de armste mensen van Gent.
Ja, ja.
En die blijven uitgesloten van heel dat vernieuwingstraject.
Als ze nu een mooi zicht hebben op de stad, kijken ze op poepchique appartementen op die ze niet kunnen betalen.
Ja. Dus het is hetzelfde, ja, fenomeen als aan de, ja, zee. Hè. Iedereen, ja, koopt een appartement aan de zee, koopt eigenlijk een stukje zicht op zee,
ja,
is helemaal niet geïnteresseerd in de mensen die daar wonen. Mensen van Oostende. Als ik een appartement koop in Oostende, interesseren de Oostendenaars me niet, want ik heb dat stukje zee gekocht. Ja. En al die appartementen die tonen allemaal hun achterste naar de mensen. Letterlijk, ja, daar staan de vuilbakken van achter. Ja. Dus die mensen uit die appartementen, die blokken daar, kunnen geen gebruik maken van de vernieuwing. Die rijden daar niet rond met bakfietsen, met hun, ja, 2 kinderen in. Die gaan daar niet leuk fietsen of rollerbladen en dan, ja, koffie on the go gaan nemen. Helemaal niet.
Ja.
Dus die zijn een beetje vergeten. Dat fenomeen noemt gentrificatie, noemt, ja, dat. Men schuift die wel achteruit. Dus ik heb me daar een beetje opgesmeed. En eigenlijk mee aan de lijve ondervonden hoe dat is om uitgesloten te worden. Want ik wou eigenlijk een appartement daar gaan huren, op het gelijkvloers. Je had daar mooie gelijkvloersen, uh-huh, met die boten daarvoor aan de kades. En ik dacht, als we dat een beetje inrichten...
In een van die chique blokken, ja, appartementen,
ja, ja, beneden, ja, dan. Hè. Ja. Maar het is onmogelijk, dus ik ben overal weggejaagd. Van als ik zei van, het is voor kinderen, oh nee, dat willen we niet. Overal opnieuw. En ik raakte daar een klein beetje van gefrustreerd, zal ik zo zeggen. Omdat ik dacht van, ja, na zoveel jaar zou je toch al eens moeten weten dat die kinderen, dat je in die kinderen een buurt bij komen wonen. Jij bent hier komen wonen. Zij waren daar eerst, dus je moet er rekening mee houden. Ten tweede, ook die kinderen blijven geen kinderen, dat worden volwassenen, waar je ook mee samen moet leven binnenkort. En ten derde is, ja, je ontgaat aan het feit dat je in een buurt sowieso met iedereen moet samen kunnen leven. Dus dat het belangrijk is dat jij daar niet de rijke mens komt uithangen met je terras, maar dat je iedereen meepakt in dat weefsel. Mm-hmm. Ook als stad is dat superbelangrijk. Dus ik ben me daar verder op blijven focussen. Hoe kunnen we nu in het zicht van iedereen, want dat vind ik belangrijk, niet in een donker kot, maar in het zicht van iedereen.
Nee, maar dat is ook in Oostende, heb je op de Dijkenlocatie, just in Brussel heb je boven een chocolatier ergens een locatie.
Ja, maar dat wordt nu ook een nieuwe, dus dat...
Het is echt, je zoekt de hotspots.
Hè. Ja. En wat gaan we nu doen? Dus met de steun van de stad en met heel veel steun, gaan we langs de... er liggen overal sporen gelegd in die nieuwe bestrating. Er zijn sporen gelegd waar dat de kranen op staan. Staan een beetje, het is decor, die kranen die refereren naar de havenactiviteit. Ja. We hebben nu de toelating om daar treinwagons op te zetten, die we samen gaan plaatsen, die volledig op te knappen. Die gaan in het zicht staan, waar die nieuwe voetgangersbrug komt. En dat zijn de wagons waar de kinderen van de Noordpool zich gaan ontplooien. Dus je kan er niet naast kijken. Iedereen gaat er moeten passeren. Wij gaan er mee rondrijden, wij gaan er mee spelen, wij gaan er mee varen. En natuurlijk mogen de kinderen uit de bakfietsen ook meedoen.
Louise natuurlijk. En Marie zullen blij zijn.
Ja, die gaan blij zijn. Maar ja, met alle respect voor die tuurlijk. Mensen. Wij moeten ook niet allemaal in de put gaan zitten. Maar wij moeten wel zorgen dat die anderen daar mee uitkomen. En op de Zeedijk juist hetzelfde. Voordat we het huis hadden waar we nu zitten, dan zijn we in het paviljoen gekomen dat op het einde van de galerijen staat. Mm-hmm. De Venetiaanse galerijen hebben op het einde zo'n mooi paviljoen waar in der tijd Leopold II die galerijen gebouwd heeft. Ja. Kon hij nog eens verpozen nadat de hele galerij doorgegaan was met een of ander staatshoofd, gingen ze naar de paardenkoers kijken. Het is echt zo. En in dat paviljoen kon dan nog even gedronken worden. En dat stond leeg en dat werd nauwelijks gebruikt. En wij mochten dat gebruiken en wij konden daar intrekken. En wij zaten aan de zee met de kinderen. Tot op een bepaald moment dat die concessie werd overgedragen aan de uitbater van het hotel. En ik ben dan bij hem gegaan en hij heeft me dat heel duidelijk gezegd. Meneer Van Lijsbetten, je moet u realiseren, dit is een AAA-plaats. Mm-hmm. Kinderen horen hier niet thuis. Je kunt u misschien ergens aan de vuurtoren gaan zetten of zo. Hij heeft mij enorm diep daarmee gekwetst. Van, ik had heel erg geijverd voor de plaats aan de zee. En dan niet alleen... Die kinderen bloeien daar echt open. Die hadden daar hun strand, die spelen, die liepen daar in en uit... En dat had ook al die jaren tot niets gediend. En als je daar nu gaat, dat dient nog eigenlijk voor niets. Men gaat dat nu beginnen aanpakken, maar al die jaren daartussen heeft dat nauwelijks een functie gehad, dat gebouw. Terwijl dat echt prachtig is en dat mensen zouden moeten denken, ja, waarom ook geen kinderen? Wat is er mis? Waarom zijn kinderen geen AAA, wat dat ook mag zijn? Ze zijn toch onze toekomst.
Waarom denkt je?
Wel, kinderen in de beleving van de man van het hotel dan, want zijn lawaaimakers, die lopen overal in de weg, die die geven geen, die doen afbreuk aan de chique uitstraling van een hotel. Want zeker die kinderen die zijn niet gekleed in chique kleren. Die lopen niet mooi in de rij met netjes gekamd haar. Ze passen niet in het plaatje dat hij voor zichzelf voor had voor het hotel. Dus ik ben daar heel down buiten gegaan. En dan eigenlijk op het diepste punt passeer ik. Ik ging verder op de zeedijk dan dat ik normaal ging. Ik ging altijd naar het deel vanaf het casino richting Westende. Nu ging ik richting het oosten, dus richting de haven. Mm-hmm. En ik zie daar dus dat droomvillaatje te koop. Het is juist uit 1900. Het heeft 2 oorlogen overleefd. En nog veel meer, de bouwwoede van alle projectontwikkelaars die daar alles afgebroken hebben. En daar zet je die kinderen eigenlijk mooi. Voor hen is het mooi om in zo'n huis te zitten. Maar dat is ook trots. En dat is ook de trots, denk ik, voor de stad. De stad staat daar heel erg achter van hun kinderen te zien zitten op een heel mooie plaats.
Verhoogt dat een drempel niet om ze daar te krijgen?
Nee, absoluut niet. In het begin zou je denken van dat iets mooi verhoogt een drempel. Ja, maar dat is een denkfout, omdat we er dan vanuit gaan van ja, ze zijn iets lelijk gewoon. Wij moeten ze in een donker kot steken.
Is dat niet, zijn ze niet vaak iets lelijk gewoon?
Bij gebrek aan iets anders.
Ja, tuurlijk. Maar dat gaat
heel vlot. Ja, als wij...
Maar gelijk, hoe krijg je die daar de eerste keer zo?
Wij doen ook pleintjeswerk. Dus in Oostende werken we in het Westerkwartier. Dat is een wijk uit het Interbellum. Met een soort dambordpatroon. Met een centraal plein. En dat plein dat werd eigenlijk ingenomen door hangouderen. Mensen die zo met liters karapils en zo, ja, die moeten ook ergens hun plaats hebben. Maar het feit dat die mensen daar allemaal zaten, ook niet altijd met koosjere dingen bezig waren, dat honden hun gevoeg daar konden doen, stoten ook de jongeren van daaraf om naar dat plein te komen. Dat plein was voor hen niet veilig. Uh-huh. En dan zijn we eerst rond dat plein gaan werken. Hebben we dat plein opgeruimd en een consensus gemaakt samen met de bewoners van het plein, de volwassenen bewoners, die er nog altijd zijn, maar die ook mee verantwoordelijk zijn voor het plein. Die dat mee onderhouden, die aanvaarden dat we daar spelen. Dus wij spelen op het plein zelf. We werken met de ouders en de gezinnen die daar rond wonen.
Maar hoe heb je dat in godsnaam gedaan?
Ja. Dat is wel elke keer het wonder dat gebeurt. Van
hoe
geraakt het gedaan? Want... dat plein was wel gekend als een negatief plein, een negatieve context. Daar zit een politiebureau op dat plein, die met de luiken altijd naar beneden. Dus de politie wou het ook niet zien, eigenlijk, wat dat daar gebeurde. Want er werden ook drugs gedeeld onder die volwassenen enzovoort, en gebruikt. Maar dan moet je daar beginnen in werken, telkens pleintjes werken, je komt daar dingen opstellen. Door kinderen één voor één daar naartoe te brengen, krijg je op een duur een groep. En waar kinderen zijn, creëer je terug een soort... Het is zoals je bloemen plant. Die kinderen daar zijn, er komt terug een soort vrolijkheid, er komt terug leven, er komen geluiden. En die volwassenen gaan zich ook...
Het ontdooit een beetje.
Ja, en ze gaan ook een beetje zelf beschaamd zijn over wat dat ze doen. Begrijpt je? Zij willen niet dat daar glas ligt, want die kinderen zouden er... Dus waar ze vroeger hun flessen kapot sloegen, weten ze nu van... Oei, dat zo, zijn ook, ook wel mensen die verstandig genoeg zijn. Dus je moet ook wel met die mensen werken. Je moet die ook wel niet weg gaan duwen als de slechte mensen. Het is heel belangrijk dat je met alle factoren tegelijkertijd werkt. En dus... wij blijven nog steeds op het plein werken. Wij pendelen daartussen met een minibus. En kinderen kunnen nog altijd op een veilige manier naar de zeedijk. Waar het huis met 4 verdiepen eigenlijk alles uitstraalt dan thuis zou moeten zijn. Dus rust, kalmte, geluiden van een huis, de geuren van ergens waar gekookt wordt, de vriendschap van vrienden en familie die op bezoek zou komen. Eigenlijk is het een soort, ja, een alternatieve thuis voor heel veel kinderen. Die kinderen lopen daar op hun sokken rond. Dus die doen beneden hun schoenen uit. Waar doet je dat? Waar dat je thuis zit. Het was ook natuurlijk een beetje pragmatisch, omdat anders het zeezand binnenkomt.
Ik zit heel net te denken dat het... je hebt enerzijds de wereld van de abstractie, hè, waarin dat je zelfmoordcijfers ziet bij jongeren die altijd maar de hoogte ingaan, waarbij dat je armoede ziet, en kinderarmoede, die alleen maar de slechte kant uitgaat, waarbij dat je instrumenten gelijk gasboetes of repressie, andere repressieve middelen ziet die we bijna als zo'n... een Hail Mary, als een laatste redmiddel.
Ja,
van
wij gaan ze vast hebben. Ja, we gaan ze opsluiten. Ja. Het feit dat we bijvoorbeeld toegelaten hebben om een jeugdgevangenis te bouwen. Er is een jeugdgevangenis, er zijn gesloten instellingen. Dat is toch eigenlijk een groot stuk van ons human battery dat we allemaal al in vakjes gestoken hebben en waar die eigenlijk die moeilijk deelnemen aan de samenleving. En dat is toch een beetje het falen van onze maatschappij. We hebben die er allemaal niet kunnen bijhouden. Ook het feit dat die slechte cijfers, dat het allemaal toeneemt, dat wil toch zeggen dat we ergens aan het falen zijn als maatschappij. Dus dat er toch iets een gebrek is aan iets in de maatschappij. Mm-hmm. Nochtans is er heel veel hulpverlening ook. Mm-hmm. Maar dat blijkt nooit afdoende te zijn. En ik denk dat dat ook komt omdat we altijd een stukje te laat zijn. Dus zoals ik in het begin zei, het probleem is er al. Wanneer die gasboetes in werking treden, stelt het probleem zich al. Wanneer een kind geplaatst wordt, stelt het zich al. Wanneer een kind een zelfmoordpoging doet of krast, dan is het probleem er natuurlijk al.
Je noemde daarnet het curatieve.
Ja, dat curatieve zijn altijd pleisters die gelegd worden. En oké, je bent dan een kind dat in zo'n moeilijke situatie zit. Nu door corona zijn er heel veel kinderen die worstelen met zichzelf, existentieel beginnen denken van wat is eigenlijk de reden waarom ik leef? Moet ik wel leven? Is dat belangrijk dat ik leef? Wij merken dat minder omdat we aan het begin van dat proces zitten. Wie merkt dat veel sterker? De hulpverleners die dus op het einde van dat traject zitten, op het moment dat het kind zich aandient en zegt, ik kan niet meer. En wat ziet je daar dan? Dat er een wachtlijst is van 6 maand tot 10 maand. Dus er is al zoveel gebeurd met dat kind. En dan is het zover dat nu zegt, help, dit is mijn laatste kreet. En dan moet men zeggen van, sorry, maar de lijst is vol. Je zult nog 6 maanden moeten wachten. En daar gebeuren echt drama's. Daar zijn dan kinderen die zeggen, oké, ik kan daar niet op wachten. Dus het is hier en nu gedaan voor mij. Dus men moet gaan nadenken over hoe kunnen we dat allemaal voorkomen. Hoe kunnen we die wachtlijsten oplossen door daar meer volk te zetten. Dat is geen oplossing. Men moet zorgen dat die er niet zijn. Dat is, ja, dat is gelijk gewoon ziek zijn. Hè. Als je wacht ook niet tot als je bijna dood bent om te gaan ingrijpen wanneer iemand ziek is. Nee, je gaat direct wanneer... Ik heb hoofdpijn, ik ga naar de dokter en hij geeft mij iets. Of hij geeft mij een babbel, of ik kan naar die dokter naartoe gaan, zoveel als dat ik wil. Maar in een welzijnsomgeving lijkt dat allemaal veel moeilijker. Daar is het probleem al heel groot wanneer het moet opgelost worden. En dan is het bijna op afroep dat het moet gebeuren. Van ja, het is nu aan u... Om eens een half uur, ik ga met jou een half uur of een uur aan de slag gaan, als psycholoog, als therapeut. En dan binnen een uur is er een andere. En ja, nu ga ik even met jou gaan praten. En dan nog eens met jou.
De omdat de druk zo groot is.
Druk is veel te groot, dus het gebeurt echt op afroep. Dat wil ze ook voor dat kind zeggen, dat het op afroep zijn probleem moet gaan bespreekbaar stellen. Terwijl voor een kind is dat probleem er altijd. Altijd en overal. En niet juist op dat moment dat die therapeut daarbij is.
Als je het zo heel cynisch bekijkt, hè, je bent meer dan 20 jaar bezig, hè, en Habbekrats wordt groter en groter.
30 jaar, ja.
30 jaar. En ondertussen zie je samen met jullie groeicurve, ik weet niet, alle cijfers de verkeerde kant uitgaan. Zo.
Ja.
Niet meteen een bewijs dat wat je doet werkt.
Ja. Wij zijn natuurlijk maar een klein onderdeel.
Ja, akkoord. Plus zo preventief werk. Hoe bewijst je dat preventie? Hoe bewijst je dat iets niet gebeurd is dankzij u?
Ja, zo. Dat is eigenlijk het grote probleem om die dingen te herkennen. Van, men wil eigenlijk bewijslast creëren. Hè? Ja. Hoe bewijst je dat nu? Nu, ondertussen hebben we het voordeel van 30 jaar bezig te zijn. Ja. En kunnen we terugblikken. En we kunnen, het zou toch wel een beetje aanmatigend zijn om te zeggen van dankzij Habbekrats gebeurt het allemaal.
Nee, maar doe maar. Het als zijn, je dat vindt, doe
het,
maar.
Nee, het zijn tenslotte maar maximaal 3000 jongeren die we maximaal kunnen helpen. 3000 jongeren is eigenlijk bijzonder weinig. Maar goed, het zijn er al 3000. Als we die een traject volgen, dat scoort wel goed.
Ja.
Dat scoort eigenlijk. Dus daar kunnen we bewijslast eigenlijk voorleggen, dat we een heel traject afgelegd hebben en dat de positieve kant uitgaat.
Ja.
Terwijl dat ons stijgende lijn bevindt zich eigenlijk binnen een dalende spiraal, begrijp je?
Ja, 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 ja.
Dus
ja.
Ons werk blijft wel stijgen, ook in kwantiteit blijft het stijgen,
ja.
Maar het geheel waarin dat die stijgende lijn zich bevindt, is altijd maar dieper aan het zakken.
Ja.
Dus zo moet je het zien. En ja, dat heeft met zoveel factoren te maken die je als moeilijk als één kleine organisatie kunt veranderen.
Dat is toch absurd? Ja. Als een kind die in de jeugdzorg terechtkomt een miljoen kost, een miljoen Belgische frank was nog zeker,
maar
zo snel in dat om te rekenen, dat we dat dan met datzelfde bedrag in preventie heb je toen zoveel jongeren.
Ja, 350.
350 misschien zijn er nu, want ik weet niet of je nog hetzelfde rendement...
We hebben een goed rendement, maar natuurlijk, het wordt professioneler aangepakt, dus mensen zijn nu in dienst allemaal.
Maar zelf vanuit dienen insteek, vanuit de puur economische logica, in een tijdperk dat, ik weet niet, nogal geobsedeerd is met de economische logica, zouden zeggen van, we weten wat, als een venture capitalist beschouwd, ga ik gewoon al mijn geld gaan steken in die preventie, want mijn rendement is
maar
factor 350.
Ja, maar men denkt zo niet. Hè. En ik denk dat dat ook te maken heeft met... Ik denk dat dat te maken heeft met de sector zelf ook, die niet in de logica van preventie werkt. Men heeft... Daar is weinig verdienste te vinden. Er zijn weinig voorbeelden van organisaties die echt preventief werken. Hè, omdat... Ja, het is veel moeilijker. Je moet zo algemeen werken. Je moet vooral heel vooruitziend zijn. Je moet visionair zijn om te zeggen van oké, daar kan iets mee voorval. Maar het is voor mij niet meer als evident om te weten van stel nu die grote blok daar in Gent aan de Afrikalaan. Dat weet iedereen van, dit kan niet blijven duren. Als kinderen daarin opgroeien, zonder tuin, zonder iets in die reusachtige blokken, dat kan niet goed aflopen. Dus dat weet je, als je daar iets gaat aanbieden, dat je preventief kunt werken. Mm-hmm. Als je daar niets doet, dan gaat dat escaleren en dan komt dat altijd op de schaal van het curatieve terecht. Dus dan gaat men achteraf veel meer politie optredens moeten hebben. Dan gaat men veel meer hulpverleningen moeten hebben. Dan gaat men veel meer plaatsingen in bijzondere jeugdzorgen.
We zijn gestart met zo'n grote vraag in ons achterhoofd. hoe verdedig je preventie? Hoe bewijs je dat preventie werkt? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we meer aan preventie doen in plaats van curatief op te treden? Dus ik ben heel blij dat we dan zo'n nieuw woord leren, zoals curatief werken. En ik denk dat we dankzij Chris zo weer een klein stapje dichter bij het antwoord zitten of zo. Ik kan het niet bewijzen, maar ik heb wel dat gevoel dat ik beter snap hoe dat we het zouden kunnen, hoe dat we meer aan preventie zouden kunnen doen en waarom dat we meer aan preventie moeten doen. En dat is misschien wat ik leuk vind op het einde van een gesprek, dat we zo weer op een bepaald domein zo precies zo, weet je, een klein beetje vooruitgang hebben geboekt. En we blijven graag vooruitgang boeken. Ik denk dat dat een nooit eindigend werk is. Eigenlijk eindigt dat alleen maar als jij niet beslist om mecenas te worden van Zwijgen is geen optie, want dan droogt het geld op en dan stopt het gewoon. Dus wil je niet dat het stopt, word dan mecenas van Zwijgen is geen optie. Meer info daarover vind je op zwijgenisgeenoptie.be/mecenaat. Je kan ons ook steunen met een eenmalige donatie. En meer info daarover vind je op zwijgenisgeenoptie.be/doneer. Ik mag niet vergeten om Supergoods te bedanken, onze sponsor, voor de fantastische, mooie en ecologische kledij die ze ons doneren. En u natuurlijk om te kijken, te luisteren en te delen. Tot de volgende.